Ik had de afspraak, verplichting, hoe je het wil noemen, dat ik elke week moest bellen met mijn directe leidinggevende. En dan moest ik dus elke week gaan vertellen dat het niet goed met me ging. En dat er nog niks veranderd was. Ja, ik vond het vreselijk. En ik snap wel dat er zulke soort regeltjes zijn. Maar dat was echt elke week een enorme, zo'n berg die voor je lag, zeg maar.
Dit is de Probaat podcast over burn-out. In deze 10-delige serie nemen we je mee in de mythes rondom burn-out. Kun je een burn-out hebben als je niet werkt? Is het allemaal niet één grote hype geworden? En waarom lijken zoveel mensen een burn-out te hebben? Over deze en andere onderwerpen spreken we met drie groepen. 1. Mensen die er een hebben gehad. 2. Mensen die langs de zijlijn stonden. En 3. Mensen die beslissen of jij er eentje hebt en je helpen er vanaf te komen. Door deze podcastserie te maken, denken we je te helpen bij scherp zicht te krijgen op gezond werken. Probaat. Werkgeluk door eenvoud.
Hallo, leuk dat je luistert. Dit is aflevering nummer 6 van de podcastserie over burn-out. Mijn naam is Jarno en ik ben host tijdens deze 10-delige serie. Vandaag gaan we in gesprek met Eva Hamming, Hans Roos en Gedine Streupen. Zij hebben een burn-out gehad en wij gaan met hun in gesprek over beroepsziekte nummer 1. Het PSA. En is het nou een zegen of een vloek om een burn-out te hebben en dat die overal bekend is? Nou, hier en meer gaan we het over hebben. Welkom bij de Probaat podcast. Nou ja, burn-out valt even technisch gezien valt dat onder de PSA, de psychosociale arbeidsbelasting. Jullie allemaal wel bekend, denk ik. Grapje, maar...
Zeker.
Maar hoe is het voor jullie om te weten dat jullie met beroepsziekte nummer 1 te maken hebben gehad?
Schokkend dat blijkbaar zoveel voorkomt.
Schokkend is het eerste wat bij jou. Ja. Andere.
Het verbaast mij dan weer niet echt. Ik denk in een wereld waarin we allemaal vooral aan het bewijzen zijn en moeten voldoen aan ideaal plaatjes en allemaal maar doorrennen, dat het ook niet heel gek is dat heel veel mensen op een gegeven moment bezwijken.
Ik vind het vooral een beetje tegenvallen van mezelf. Dat ik dan zo doorsnee ben dat ik last heb van dat wat waar ieder ander ook last van heeft.
Liever iets originelers.
Liever iets originelers, ja, dat klopt. Ja,
was ik dan nog echt uniek geweest, zeg maar. Ja.
Al dat lijden voor niets. Ja.
Maar dat zeg je met een glimlach. Maar als je dit toen geweten had, was het dan makkelijker geweest of juist moeilijker geweest?
Nou, misschien makkelijker om erover te praten met anderen. Maar weet je, ik had ook op de een of andere manier toen in die tijd ook nog iets hoog te houden. Het gevoel dat ik iets moest hoog houden. En dan was het moeilijker geweest, want dan was je dus gewoon in dezelfde valkuil gevallen, zeg maar. Dat gevoel denk ik wel.
Ja. Ik was eigenlijk zo bezig met mijn eigen proces dat of dat dan iets is wat veel voorkomt of niet. Ik weet niet of dat heel veel uitmaakt.
Nee.
Zo, ja. Ik weet, het is voor mij ook weer even geleden. Ik weet niet of het toen ook al beroepsziekte nummer 1 was. En wat denk ik uitmaakt is, ik werkte ergens in het noorden van Groningen. Ja, daar praat je zeker toen gewoon niet over psychische toestanden. Want ja, op het moment dat je iets niet trekt, dan ben je gewoon aansteller. Dan ben je gewoon zwak. Ja. Dus dat was, ik denk dat het lastiger maakte, zeg maar.
Wat ik gaf schokkend, hè, als term. Met name ook in die zin, omdat ik uit eigen ervaring weet hoe steeds jongere mensen hier ook mee van doen hebben. En wat jij zegt, dat klopt. Hè, het is niet gek, want er zijn natuurlijk heel veel ingrediënten die maken dat mensen over de schoenen loopt, zeg maar. Maar dat het op steeds jongere leeftijd gebeurt, ik vind dat toch echt wel een dingetje. Ja. Gek of niet gek, dan vind ik het nog steeds schokkend dat het zo is. Ja.
Ik heb een psychiater gesproken over burn-out. Die zei, hoe jonger je hem krijgt, hoe beter. Want dan kun je met de lessen die je leert ook langer vooruit.
Dat is misschien ook waar. Ja.
Ja. Dat is mooi. Mooi om dat te constateren, denk ik.
Ja, het is wat hoopgevender gedachte. Ja. Ja.
Ja. Als ik aan de eerste aflevering denk, hè, waar jullie ook te gast waren, dan noem jij het ook een burn-out als een cadeautje. Nou, ik denk dat veel mensen tijdens een burn-out niet als een cadeautje ervaren. Jij waarschijnlijk ook
nee,
niet, zeg
nee,
maar.
Zeker niet.
Maar als ik dan daar nog even aan terugdenk en nu deze opmerking, dan klinkt het voor mij dat burn-out zeg maar bij jou een bepaalde identiteitsvorming heeft plaatsgevonden. Dus de kaders en wie je bent en wie je mocht zijn, is na een burn-out scherper geworden voor jou dan voor tijd. Duid ik het dan goed?
Ja, dat vind ik wel mooi omschreven inderdaad. Ja, voor die tijd was ik eigenlijk niet bezig met mijn identiteit, maar vooral met overeind blijven in de wereld. En voldoen aan waarvan ik dacht dat de wereld van mij vroeg. En die burn-out gaf eigenlijk de mogelijkheid om inderdaad me af te vragen, ja, maar wie ben ik dan in die wereld?
Ja.
Ja, dus identiteitsvorming is een mooie ja. omschrijving. Ja.
Maar dan wel even het ontnuchterende tijdsindicatie erbij. Hoe donker en hoe lang was die periode van identiteitsvorming?
Ik heb 9 maanden volledig thuis gezeten. Daarna ben ik voorzichtig aan weer aan het werk gegaan. Dat ging ook bijzonder moeizaam. En ik denk dat ik, voordat ik echt dacht van ik ben er weer, was ik 1,5 jaar verder.
1,5 jaar?
Ja.
Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik vind dan best moedig om dan 1,5 jaar lijden als een cadeautje te zien.
Ja, goed. Het lijden werd wel minder in de loop der tijd. Mm-hmm. Waardoor er ook meer ruimte ontstond om inderdaad het zelfonderzoek te doen en aan mijn eigen persoonlijke ontwikkeling daarin te investeren. Dus dat houdt het dan te overzien, zeg maar.
Ja. Nou ja, het cadeautje zit misschien in die zin inderdaad datgene wat je ervan opsteekt. Hè, en wat je vervolgens wijzer en beter maakt. Maar ik weet nog wel inderdaad de periode dat ik thuis zat en tot de ontdekking kwam dat met mij aan de hand was. Dat vond ik echt niet grappig. En om maar even het level aan te geven, als je op een gegeven moment in je eigen huis een beetje radeloos voor je huis zit te staren en niet meer weet hoe je de bordjes in de vaatwasser moet krijgen, dan heb je toch wel in de gaten dat je behoorlijk gezakt bent, zeg maar. En dat kan ik echt niet als cadeautje zien. Wat ik er vervolgens van opgestoken heb toen de lift er weer in kwam. Ja, zeker. En dat is ook bagage die je wat dat betreft kunt gebruiken voor zo'n beetje alles wat je daarna doet, zeg maar. Mm-hmm.
Ja. Ja, helemaal met je eens hoor. Het is ook niet dat ik het alleen maar leuk vond om het cadeautje te pakken, zeg maar. Het was de eerste 1,5 jaar, 8 maanden was vooral ook gewoon rete zwaar.
Voor mij lag het cadeautje vooral daar dat ik heel bewust keuzes weer heb gemaakt. Nou ja, dat hoor ik jullie ook wel zeggen. Hè? Dat je op een gegeven moment gewoon met jezelf aan de gang gaat. Maar voor mij was het ook echt van wil ik zo verder en zo ja, hoe dan? En dat je daar heel bewust mee bezig bent. En dat was voor mij met name het cadeautje. En ook zeg maar wat daar dan weer verder uit voortvloeit. Hè, je gaat dan ik ben dingen gaan proberen weer. Van nou, wat wil ik dan wel? En hoe dan? Hoe gaat dat eruit zien? En waar dat, nou ja, tot waar ik nu ben, zeg maar. Maar ook het cadeautje van de dingen die ik inderdaad allemaal heb geleerd. Van waar liggen mijn grenzen? En hoe herken ik mijn grenzen? En hoe zorg ik ervoor dat ik zelf niet over mijn grenzen ga, maar ook dat een ander daar niet overheen gaat. Ja. Dus dat zijn voor mij de cadeautjes. Dat zijn voor mij wel de dingen die ik echt geleerd heb in die periode. Ja.
Ja, en wat ik ook heel lastig vond was om zelf te bepalen van maar wat wil ik dan wel, zeg maar. Want het is vaak best wel makkelijk opsommen van dit moet het niet zijn en dat moet het ook niet zijn. Maar wat dan wel? En wat is zeg maar de kracht in jouzelf waar je het beste mee aan het werken kunt? Zowel in je privé als in je werksituatie.
Ja, wat bedoel je met wat niet en wat wel? Zijn dat de mensen? Zijn dat de activiteiten?
Dat zijn met name activiteiten die passen binnen jou als persoon. Ik heb gemerkt dat ik te lang met een aantal soort van subkwaliteiten bezig ben geweest die me langzaam opgebrand hebben. In plaats van echt met kernkwaliteiten bezig te zijn waar je blij van wordt en waar je ook energie van krijgt. Ik denk dat nou ja, dat vat het voor mij een beetje samen, zeg maar. Ja,
dus weten wat je goed kunt en waar je van geniet.
Ja.
En dan daar bewust keuzes naar maken.
Echt in je kracht staan.
Ja. 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 Mooi. Hey, en in welke mate denken jullie dat burn-out gerelateerd zit aan de functie die je deed? Of de sector waarin je werkte?
Nou, daar was ik wel van overtuigd. Nu niet meer.
Waar was je van overtuigd?
Nou, dat het direct te maken had met mijn verantwoordelijke taken en de werkplek waar ik was. En vanuit leidinggeven, dat je altijd moet klaarstaan voor iedereen. Daar was ik van overtuigd dat dat inherent was. Dat ik me niet goed meer voelde en dat ik voelde dat ik overbelast was. En dat het steeds slechter met mij ging. Nou, daar was ik van overtuigd dat dat direct te maken had met mijn werk en met mijn functie. Ja. Dat zie ik nu anders.
En hoe zie je het nu dan?
Nou, ik begon, of de vorige keer toen we die opnames hadden, toen vertelde ik ook dat het ook met mijn persoonlijkheid te maken heeft. En ik ben gewoon iemand die het ook aantrekt, zeg maar. Ik vind het ook leuk om, dat mag je natuurlijk eigenlijk officieel niet zo hard zeggen, maar ik vind het best wel leuk dat mensen naar je toe komen, omdat ze advies nodig hebben enzovoort. En dat ze me dan ook weten te vinden en dat ik dan ook iets voor ze kan betekenen. Maar als dat heel veel gebeurt, ja, dan kom je dus op die plek. En daarnaast natuurlijk, wat jij ook al aangaf, Hans, van natuurlijk heb je ook privé dingen die spelen. Je hebt gewoon, je bent niet alleen je werk, je bent ook privé. En daar speelt ook gewoon van alles. Dus alles bij elkaar. Ik ben er meer van overtuigd dat het met mijn persoonlijkheid te maken heeft dan met de plek waar je op dat moment je uren doorbrengt, zeg maar.
Ja, en dat is inderdaad nog het treetje waar je in je functie zit, zeg maar. Dat is wat ik jou eigenlijk hoor zeggen, verantwoordelijkheid die erbij hoort. Bij mij had het puur te maken met het feit dat ik gewoon in de verkeerde richting aan het werk was. En dat je op den duur gewoon totaal stopzet.
Ja. 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 En als jullie dan erop terugkijken, wat hebben jullie van jullie werkgever of leidinggevende nodig gehad om er weer uit te komen?
Om er weer uit te komen. Ja. Dus eigenlijk tijdens het traject
tijdens
zelf?
Tijdens het traject zelf.
Eigenlijk vooral ruimte. Ik weet nog dat ik had de afspraak, verplichting, hoe je het wil noemen, dat ik elke week moest bellen met mijn directe leidinggevende. En dan moest ik dus elke week gaan vertellen dat het niet goed met me ging. En dat er nog niks veranderd was. Ja, ik vond het vreselijk. En ik snap wel dat er zulke soort regeltjes zijn. Maar dat was echt elke week een enorme, zo'n berg die voor je lag, zeg maar. Dus daar meer ruimte in krijgen was voor mij heel fijn geweest. Zoek het even lekker uit thuis. Zoek de hulp die je nodig hebt. En we spreken elkaar over, weet ik, voor 1 of 2 maanden weer. Dus dat had geholpen. En wat ik wel heb gekregen is op het moment dat ik weer toe was aan het contact met het werk en het weer beginnen met werk, dat er echt naar me geluisterd werd. En dat ik serieus genomen werd in als ik aangaf wat er voor mij wel en niet lukte. En dat was echt heel prettig.
Dus wat had je nodig is ruimte. En wat je gewaardeerd hebt en gekregen hebt, is dus gewoon gehoor eigenlijk naar wat je daadwerkelijk echt. Dus je grenzen werden geaccepteerd, zeg maar.
Ja. Ja.
Mooi. Hoe was het voor jullie?
Nou, die ruimte is sowieso heel belangrijk. En die heb ik ook inderdaad gekregen. Wat voor mij ook wel heel belangrijk was, is dat ik vanuit mijn leidinggevende ook het vertrouwen kreeg. Niet dat hij het in één keer kon verhelpen en goedmaken. Maar er zat wel een soort van vertrouwensbasis van, wees gerust, dat komt wel in orde. Ik bedoel, neem je tijd, neem je ruimte. En die is me echt van A tot Z gegeven. Dat in tegenstelling overigens tot de bedrijfsarts waar ik heb gelopen, die had eigenlijk exact het tegenovergestelde. Maar het is dankzij mijn leidinggevende dat die ruimte er wel degelijk was.
Wow, wat mooi. Ja. Wat deed die leidinggevende? Kun je specifiek omschrijven wat hij misschien deed?
Heel simpel, mij zoveel mogelijk met rust laten en erop vertrouwen dat ik signalen af zou geven wanneer er weer dingen zouden verbeteren. Ik weer wel dingen zou kunnen gaan doen en dat echt volledig bij mij te laten. En natuurlijk belde die 1 keer in de zoveel tijd of appte die even om polshoogte te nemen. Maar dat was meer uit belangstelling dan om te zeggen van, hey, hallo, kom je weer aan het werken? En dat heeft mij heel erg geholpen inderdaad ook die ruimte te pakken. En ik heb zelf gemerkt, en ik hoor dat van meerdere, dat juist doordat je die ruimte krijgt, dat het herstel sneller gaat. Dat is echt mijn stellige overtuiging. Mm-hmm. Ja.
Zoals bij mij ook wel die ruimte die ik kreeg. Maar ik heb volgens mij meer de ruimte ervaren van de bedrijfsarts dan van mijn werkgever.
Het kan dus ook andersom.
Ja, precies. De bedrijfsarts die zei iedere keer, ga vooral leuke dingen doen. Ga leuke dingen doen. neem je tijd en ga leuke dingen doen. Dus dat vond ik best heel lastig, maar dat heb ik wel geprobeerd en dat heb ik ook gedaan. En dat gaf mij ook een bepaald gevoel van oké, het mag er zijn. Het mag er zijn. En dat heb ik wel gemerkt bij mijn werkgever van stukje begrip. Hij sprak in ieder geval naar mijn idee begrip uit. Of er ook echt begrip was, dat weet ik niet. Maar hij sprak het wel uit. Dus en zo heb ik het ook gehoord. En dat heeft mij wel heel erg geholpen. Ja.
En wat heb je gewaardeerd bij je leidinggevende?
Nou, dat hij zijn medewerking ook gaf, zeg maar. Hij zag dus blijkbaar dat het met mij niet goed ging en dat het anders moest. Ja, dat.
Ik hoor wel eens leidinggevenden, maar ik ben benieuwd hoe het bij jullie overkomen is. Moet ik nou contact leggen of niet, zeg maar? Hè? Want dan worden ze soms achter de broek gezeten door de verzuimcoaches en zo. Ja. Dus dat is één, hè, de verlegenheid aan de leidinggevende kant. En de andere kant aan de leidinggevende kant van ja... ja, maar is het allemaal wel zo erg? En als ik er dan over begin, maak ik het dan allemaal niet erger?
Het zijn hele menselijke reacties. Ik ben ervan overtuigd dat iemand die nooit een burn-out gehad heeft... het ontzettend lastig vindt om zich in te leven in de gevoelens die iemand heeft... die in een burn-out zit of die gehad heeft. Ik heb dat zelf ook heel erg gemerkt. Op het moment dat je met mensen praat... ook al zijn ze nog zo empathisch, maar hebben zelf niet met een burn-out te maken gehad, dan is het verrekte lastig om in te voelen wat dat fenomeen met je doet. Ik heb mensen ook verteld dat ik de bus niet meer in durfde op een zeker moment. En ja, ze snappen wat je zegt, maar het gevoel wat ik daarbij heb, pure angst en niet willen dat die deuren dichtgaan en dat die bus wegrijdt, ja, dan staan mensen me toch meestal redelijk glazig aan te kijken. En dat snap ik ook wel, als je dat zelf niet gevoeld hebt. En dat zal voor een leidinggevende dus ook gelden. In hoeverre kun je echt zeg maar inleven in die situatie?
Ik denk dat afstemming cruciaal is. Volgens mij is het heel fijn om af en toe iets van belangstelling te krijgen van je leidinggevende. Zolang het inderdaad maar zonder bijbedoelingen is. Dat het gewoon informeren is uit oprechte belangstelling van hoe gaat het met je? Of kan ik iets voor je doen? Ja. En dat je afstemt van, joh, al duurt het een week voordat je antwoord is ook prima. En hè, dat je weet dat er geen druk bedoeld is vanuit dat berichtje. Volgens mij is de afstemming van, wat vind jij prettig, wat heb je nodig en hoe kan ik daaraan bijdragen als leidinggevende, dat het belangrijkste is.
Ja, dus puur afstemmen, wat heb jij nodig, wat heeft die persoon als leidinggevende nodig en daar het gesprek over hebben.
Ja. Ja, ik ben nu zelf weer leidinggevende, dus ik heb hiermee te maken. En het is inderdaad mooi dat je zelf die ervaring hebt. Dat is misschien ook wel een van die cadeautjes. Maar het is altijd wel zo dat ik probeer wel duidelijk te zijn naar de werknemer die dan ziek thuis is. Is het goed dat ik dan en dan weer even contact met je opneem, dat duidelijk is. En ook even op de manier waarop. Ik stuur je dan en dan even een appje om te horen hoe het met je gaat.
Ja, dat is inderdaad ook fijn dat je weet dat het gaat komen. Want soms zijn hele onverwachte appjes of belletjes ook echt reden voor totale paniek als je in een burn-out zit.
Dus niet onverwachts contact opzoeken.
Ik denk dat het fijn is als je daar afspraken over maakt, ja.
Oké. Hey, en hoe denk je dat collega's of partners of mensen die naast jou staan, en die het best zouden kunnen helpen in zo'n situatie? Of wat heeft jou misschien wel geholpen?
Nou ja. Als ze bereid zijn, luisteren naar je verhaal. En dat een tweede keer doen. En een derde keer doen. En een twintigste keer doen. En een dertigste keer doen. Ik heb er heel veel aan gehad dat ik rondom datgene wat er op dat moment met mij aan de hand was. Wat later een burn-out bleek te zijn. Heb kunnen praten over mijn gevoelens. En dat daarna geluisterd werd. En keer op keer naar geluisterd werd. Dus dat.
Luisteren.
Ja. Je verhaal kwijt kunnen.
Onvoorwaardelijk luisteren.
Dat. Ja.
Ja. Ja. Dat is ook mijn ervaring. Alleen maar luisteren. En geen oplossingen aandragen of zo. Alleen maar luisteren.
Geen advies. Nee.
Inderdaad, er zijn voor de ander. Maar ik vind het belangrijk daarbij dat je vooral als partner, denk ik, als je samenleeft, dat je op de eerste plaats voor jezelf blijft zorgen. Want anders is het, zeker als zo'n burn-out een jaar duurt of zo, is het op een gegeven moment als partner ook niet meer te dragen. Dus ik denk als je als partner denkt van ik heb het verhaal nu 10 keer gehoord en ik trek het niet meer om het een 11e keer te horen, dat je daar ook eerlijk over moet zijn. Ja. Dus inderdaad, er zijn voor de ander, maar wel binnen je eigen grenzen.
Ja, ik hoor wel eens mensen die zeggen van oké, weet je, ik ben je partner, ik ben niet je psycholoog of, ja. Of therapeut. Dus ik wil naar je luisteren en tegelijkertijd zoek ook professionele hulp.
Ja, ja, maar dat is ook essentieel.
En die hebben jullie ook allemaal gehad?
Zeker. Ja.
En hoe lang heeft het bij jullie geduurd, dat traject van begeleiding?
Van praten met professionele begeleiding? Ja. Bijna een jaar.
Bijna een jaar, geleden meer?
Nou, volgens mij bij mij iets korter, maar dat weet ik niet helemaal exact meer.
Ja, volgens mij heb ik een aantal maanden met een psychotherapeut gepraat. Dat was dezelfde psychotherapeut met wie ik heb gesproken toen ik een aantal jaar daarvoor overspannen was. En ik merkte ook dat hij op een gegeven moment niet zo heel veel meer toe te voegen had. Dus ik ben later in een coachingstraject van een jaar gegaan. En dat heeft me het meeste gebracht.
Ja.
Wat mij heel erg na die tijd heeft geholpen, is dat ik een opleiding ben gaan doen waar ik handvatten kreeg, zeg maar. Hoe ga ik om met de dingen waar ik tegenaan loop? Wel gewoon werkgerelateerd, hè? Manager in de zorg, opleiding gedaan. En daar heb ik gewoon heel veel handvatten gekregen.
Ja.
En dat was voor mij ook heel helpend.
We naderen alweer de afronding. Ik wil er gewoon één stelling er eigenlijk in gooien. Namelijk, burn-out is een hype. Hoe kijken jullie er tegenaan?
Hoe definieer je hype?
Nou, die laat ik even in het midden, zeg maar. Dus ik kreeg hem mee namelijk van mensen die zeggen, nou, ik vind het een grote hype. Toen dacht ik, nou, ik gooi hem gewoon op tafel en ik kijk eens wat jullie ervan vinden.
Weet je, als hype betekent dat iets alom aanwezig is, dan klopt het. Want je ziet het steeds meer en steeds vaker. En op verschillende niveaus en in verschillende vormen. Hype heeft voor mij een soort positieve lading. En dat heeft burn-out in eerste instantie, nadat je er heel veel van geleerd hebt en de cadeautjes hebt uitgepakt, absoluut niet die positieve lading. Dus ik zou dat... Nee, ik krijg daar een niet zo prettig gevoel bij, nee. Bij die uitspraak.
Geen hype?
Geen hype.
Nee, nou, als een hype iets is zo van dat is modern en iedereen moet dat hebben op het moment, dan denk ik, nou, dat is ernstig dat het al gezien wordt als een hype.
Ja.
Dan denk ik, hoe ver moet het komen om iets, hè, dat iets een hype is? Nou ja, en als je nu dan ziet post-corona, hoeveel inderdaad jonge mensen lijden onder de werkdruk. Nou, dan kan ik me voorstellen dat het haast als een hype gezien gaat worden. Maar ik vind dat wel heel ernstig.
Ja. Ik ga trouwens de vraag ook aan de specialisten voorleggen, hoor. Dus we zijn ook heel benieuwd wat zij gaan zeggen. Hoe kijk jij er tegen?
Ja, wat Hans ook zei, als je het ziet als iets wat alomtegenwoordig is, dan ja. Maar een hype klinkt als iets waar aan je... waarvan je kunt kiezen of je er wel of niet aan meedoet.
Ja.
Zo van, hey, dat is leuk, het is een hype, daar doe ik aan mee. Nou ja, dat gaat voor een burn-out niet op. Nee. Daar ga je niet lekker leuk voor de lol aan meedoen.
Ja. En die overkomt je.
Ja.
Dus absoluut geen keuze.
Nee. Nee.
En tegelijkertijd, maar dat is dan meer vanuit mijn professie, wat ik dan nog wel eens zie, is dat heel veel mensen wel al zeg maar het label burn-out toe-eigenen.
Ja.
En dus dan komen ze binnen voor een kennismaking of een intake.
Ja.
En dan zeggen ze, ik heb een burn-out.
Ja.
Want ik slaap 2 weken slecht en ik heb 3 weken lang van stress. En dan denk ik, oh ja, maar misschien is het ook wel taalarmoede. Dus dat je niet precies weet welke definities zijn er nog meer.
Ja.
Dus, en dan denk ik, oh ja, daar is misschien ook wel wat voor ons aan te doen om veel meer uit te leggen. Wat is dan de opbouw van stress en hoe ziet dat eruit?
Ja.
Herkennen jullie? Oh, jullie knikken. Dus jullie
ja, nee, ja, zeker. Ja.
Ook best wel eens lastig dat mensen dan inderdaad zoiets zeggen van ik heb ook een burn-out en dan hoort wat er aan de hand is. Dat je denkt, nou,
ja.
Het kan al een heel stuk heftiger. Ja.
Ja. Ja, daar staat overigens, of daar voel ik eigenlijk wel meteen bij dat ik het ook niemand gun, zeg maar.
Ja. Dus dat, ik wil toch nog 1 vraag aan jullie stellen, ook al zit de tijd erop. Gewoon een ja of nee, maar de vraag is best misschien lastig of complex. Is, gaat het jullie nog weer overkomen, een burn-out?
Nee.
Ik hoop het niet.
Ik weet het niet.
Ik weet het niet. Nou, variatie ten top hier. Hey, bedankt voor het delen met ons. En thuis ook bedankt voor het kijken. Dit was aflevering nummer 6 over burn-out, de podcastserie. Volgende week komen de omstanders aan het woord. Welke rol kunnen zij pakken bij het voorkomen van een burn-out in hun omgeving? En die komt natuurlijk volgende week dinsdag om 7 uur weer online. Nou, zit je momenteel zelf in een burn-out en kan je wel wat hulp gebruiken? Leg dan even contact met ons. Mail ons gewoon vraag@probaat.nu en wij reageren binnen een dag. Tot volgende week.